Welkom bij de Technoloog nummer 266. Mark Beekhuis is hier ook te gast. Mark, jij bent de podcast grootmeester nog steeds.
Ja,
en Herbert is het niet en daarom met Mark Beekhuis. En Paul Tang. Paul, je bent Europarlementariër. En we gaan het hebben over DSA en DMA. We hoeven gelukkig aan de technoloog luisteren niet uit te leggen waar deze afkortingen voor staan. Dat vind ik
denk je?
Oké, de Digital Service Act.
Ik ben meteen overvallen met wat het Europees Parlement daarover schreef.
Ja.
Het DSA-voorstel is een horizontaal instrument dat tot doel heeft een veilige en betrouwbare online omgeving tot stand te brengen. Het voorziet in een kader van gelaagde verantwoordelijkheden voor verschillende soorten diensten. Nou, een hele rijtje diensten. En een reeks geharmoniseerde asymmetrische verplichtingen voor de hele Europese Unie.
Ja, maar je nou, maakt
daar is geen woord van gelogen.
Nee, ik denk dat het precies klopt.
Maar je hebt er ook niks aan. Dat
Ja, maar dat vind ik nou jammer.
Nou, maar dit is wel het eerste wat ik vond toen ik dacht, waar gaan we het nou precies over hebben?
Ja, maar dat is gewoon heel vervelend, want waarom ik het over de DSA, Digital Service Act, DMA, de Digital Markt Act, wilde hebben. Omdat namelijk, weet je, we hebben allemaal nieuwe technologieën, allemaal hartstikke belangrijk.
Ja.
En dan krijg je altijd issues en dan moet er regelgeving komen. En ja. We zijn nu die regels aan het formuleren met elkaar. En als je regels hebt, ontstaan er ook weer nieuwe mogelijkheden. Dus Paul, ik wil ook straks van jou horen wat voor mogelijkheden je dan ziet dankzij de DSA en de DMA.
Geen probleem.
Mag ik toch de afkorting nog even benoemen? Dat het DSA, de Digital ik zei het, Services... Oh, zei jij dat ik het goed
Act,
op.
Een DMA Digital Market Act.
Ja.
Oké, dat is het. Maar eerst, en dat vond ik ook wel leuk, want ik had in mijn voorbereiding, we gaan het heel kort hebben waarom, want het is voornamelijk voor big tech, partijen boven de 45 miljoen active users per maand, toch?
Ja.
Dat aan mijn hoofd is heel slecht trouwens. Daarvoor is het bedoeld. Maar, en ik wilde niet wat nu het probleem is van big tech. Maar het is leuk dat ik het nu met Mark deze week doe. Want Mark
voorstelde.
Die stelde gelijk voor, moeten we niet beginnen wat het probleem eigenlijk is van big tech? En ik heb van, nee, dat weten we onderhand wel, de technoloog luisteraar. Maar ik vraag je toch, Paul, wat is het probleem? Want ik denk dat jij een originele antwoord hebt. En voordat je gaat antwoorden, moet ik ook je nog even meer introduceren. Jij bent Paul Tang. We hebben nu 266 afleveringen gemaakt. Je bent hier nog nooit te gast geweest. En hoe vaak ik al heb gehoord, jongens, jullie moeten Paul Tang uitnodigen, want dat is echt een koning. Dus de lat ligt voor jou heel erg hoog. En we gaan dat eerst zien of je een heel mooi antwoord hebt waarom de vraag
ja, precies, want ik stelde die vraag voor en ik kreeg als antwoord, dan krijg je allemaal clichés. Dus ja. Je weet ook meteen wat de lat is. Ja, wat is er mis? Wat is het probleem?
Nou, ik zal het misschien anders uitleggen dan ik zelf anders doe. Ik heb deze week, de afgelopen week, ook weer de tijd gehad om wat studies erbij te pakken. Dat is het fijne van reces, is dat parlementariërs ook weer eens wat kunnen lezen. Uh-huh. Ook boeken, maar ook stukken. En wat mij opvalt is dat veel van de problemen worden vaak geleid tot technologie. Terwijl het heel vaak gaat over markt en marktmacht. En ik heb weer gekeken naar de markt voor digitale advertenties. En ook de geschiedenis gelezen hoe Google die markt heeft veroverd. En die markt is sowieso heel ingenieus. En het systeem waarin in milliseconden een advertentieruimte wordt aangeboden. Een veiling wordt gehouden en een advertentie wordt gevonden. Gaat in milliseconden, zodat wij geen lege ruimte krijgen op ons scherm. Maar het interessante is dat Google die helpt. Die organiseert de veiling. Maar organiseert ook de vraag door adverteerders, organiseert ook de vraag door aanbieders, de websites zoals van de uitgevers. En biedt zelf ook nog ruimte voor advertenties. Want ze hebben ook nog bijvoorbeeld YouTube en andere plekken waar je kan adverteren. Dus die hele markt is...
De hele keten hebben ze.
Ze hebben ad-management systeem. Alles in handen. Ja. Enorme verstrengelingen van belangen. Enorme macht om zelf tarieven te bepalen, buitenstaanders bij de deur te houden. Dat is, en ik las dat en ik was toch wel weer eigenlijk verbijsterd over...
Je weet het, maar als je dat opnieuw leest, heb je toch weer van...
Maar verbijsterd ook dat er al die jaren dus daar eigenlijk niks aan gedaan is. En dit is...
Ja, maar wat is daar dan het issue aan wat daar een probleem is? Want je zou kunnen denken, heel goed dat ze zich zo hebben ontwikkeld en iedereen kan
Heel goed dat Google de concurrenten buiten de deur weet te drukken. Onder andere bijvoorbeeld door te zorgen dat alleen in het systeem van Google je de gebruiker... kan identificeren. En dat is voor gepersonaliseerd adverteren is dat buitengewoon belangrijk. Daar hechten adverteerders ook heel veel waarde aan. Ik wil weten voor wie, wie dat is, voor wie ik die advertenties zoek.
Ja, maar dat kan ook bij Facebook en dat kan ook bij Twitter. En dat kan bij heel veel mediabedrijven.
Dat hebben ze dus gebruikt. Nee, Mark, onderschat het dan niet. Ze hebben dit gebruikt om juist om hun concurrenten ook de deur uit, buiten de deur te krijgen en te houden. En dus dat laat zien, als je heel veel macht hebt, dat je dat ook kan gebruiken. Ze hebben technologisch anders doorgevoerd, waardoor andere gebruikers, de adverteerders of de aanbieders of de uitgevers, niet meer wisten wie wat is. Maar Google wist het wel. Dat is een voordeel voor jezelf creëren. En de voorbeelden zijn natuurlijk rondom. Het mooiste voorbeeld, even de mooie voorbeeld vind ik altijd, hoe Yelp kreeg een overnamebod van Google. Dat is een bekend voorbeeld. En plotseling duikelt Yelp in de zoekresultaten van Google. Niet meer te vinden, want Yelp wilde niet ingaan op het overnamebod van Google. Wees niet naïef daarin. Dit gaat over macht en gebruik van macht.
Ja.
En dat is dus een andere manier om uit te leggen. Het gaat niet over technologie. Nee, het gaat over hoe we het gebruiken en hoe we het organiseren. En hoe we het niet organiseren, want dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Ik wil best wel doorgaan even op Google dan. Vind ik best wel leuk. Want dan hebben we de GDPR en de critici toen GDPR kwam. Die vertelde van, ja, daar hebben Facebook en Google alleen maar profijt van. Want je bent ingelogd. Dus zij kunnen je blijven tracken. En de kleine partijen niet. Dus je hebt dan een wet, een regelgeving, waardoor je denkt van, hé, dan kan ik het verzamelen van data van mensen, profielen opbouwen, kan ik tegengaan. Ja, maar de twee grootste partijen zijn alleen maar beter eruit gekomen. Ze hebben nog meer macht gekregen.
Mm-hmm.
Ondanks die regel. Ja. Maar dan denk ik van,
dat is inderdaad een gevaar. Maar het grootste gevaar is, kijk, het gaat niet alleen om dat ze macht hebben, maar die macht ook gebruiken. Dus wat mij opvalt in de hele behandeling van de wetsvoorstellen, is hoe groot de invloed van Google en Facebook zijn. Ze kloppen niet zelf aan, ze laten aankloppen.
Wat bedoel je daarmee?
Als lobbyisten.
De lobbyisten, ja.
Ja, daar dus, moeten we het ook over
de brancheorganisaties, de vereniging van adverteerders. Dus ze kloppen zelf niet aan. Ze laten anderen aankloppen. Wat ook opviel, was dat de Ierse toezichthouder, die moet toezien op naleving van de GDPR, eigenlijk gewoon op de hand is van Google en Facebook.
Ja.
En dat is ook wat er gebeurt. Dit is wat macht doet. Het corrumpeert systemen.
Hoe kan dat die toezichthouder daar zich laat leiden?
Ja, kijk, Ierland is een beetje zoals Nederland en Luxemburg. Hè? Dus we hebben altijd lage belastingentarieven gekregen, gunstige voorwaarden. En Ierland doet dat altijd zeg maar, uitstekend. Mm-hmm. De Ierse toezichthouder is... Ierland heeft Google en Facebook graag binnenboord willen halen. Belastingen, maar ook de regelgeving die relatief makkelijk is. En ook een toezichthouder die ook die partijen te willen zijn. Dat is geen nieuw fenomeen.
Het zou hier net
economen
zo zijn,
zeggen dan regulatory capture. De toezichthouder wordt eigenlijk ingepakt. En dat is precies wat gebeurt.
Maar bijvoorbeeld even naar Nederland, want dat is Ierland. Ik begrijp echt niet dat onze autoriteit persoonsgegevens Facebook gewoon niet aanpakt. En ik snap het wel, dat is veel te moeilijk. En ze hebben geen mensen daarvoor. Ja,
dat verbaast mij voor een deel ook. Ja. Dus het is niet alleen de autoriteit persoonsgegevens, ook de autoriteit consumentenmarkt. Ik zie in Australië en het Verenigd Koninkrijk, dat is een van de studies die ik gelezen heb, zie ik gewoon goede onderzoeken naar de markt voor advertenties. En ik mis eigenlijk het Europese equivalent. Niet van een van de toezichthouders in de lidstaten. Dat kan de autoriteit consumentenmarkt zijn, kan ook de Bundeskartellamt zijn, had ook de Europese Commissie kunnen zijn. Het is er niet.
Welke studie bedoel je in Australië? Met de nieuwspartijen?
Ja, het is al, die heb ik alleen maar gescand. En de Engelse heb ik beter gelezen. Beter dan gescand, zeg maar.
Maar welke bedoel je?
Nou ja, voor mij is die 2 jaar geleden verschenen over hoe de markt voor advertenties in elkaar steekt. En wat voor effect dat heeft op de...
In Australië bedoel je?
Ja.
Oké, ja, ik denk aan Australië, aan dat Google, dat vond ze ook vervelend. En Facebook trouwens ook moesten betalen aan de grote nieuwsagencies. Maar die nieuwsagencies kregen daar weer voordeel van. Want, en er was ook weer onder een hoedje gespeeld. Hoe het precies zit, weet ik nu niet uit mijn hoofd. Maar ik vind dus dat... En vind ik wel leuk dat we met GDPR begonnen. Een wet vanuit Europa. Ja. We dachten onze privacy beschermen. Hartstikke mooi, toch Mark?
Ja, eigenlijk zeg je, GDPR heeft niet goed gewerkt. Gaat dit wel werken? Dat zit volgens mij onder die vraag.
Maar mag ik dan zeggen, GDPR heeft niet goed gewerkt? Nee, GDPR is niet goed gehandhaafd, zou ik ervan willen maken. Ja, dus ik denk nog steeds... En dat is gek genoeg een van de... Dan gaan we toch naar in dit geval de Digital Market Act springen.
Ja.
Wij stonden voor de opgave, hoe komen we tot een brede meerderheid in het Europese parlement die zich keert tegen het verzamelen en gebruiken van persoonlijke data. Nou, waarom wilden we een brede meerderheid? Omdat het Europees Parlement moet naar de hand in onderhandeling met de landen. Je hebt het Europa van de burgers, dat is het Europese parlement. Je hebt het Europa van de landen, dat zijn de lidstaten, vertegenwoordigd door de ministers. Die moeten het eens worden, pas dan is een wet aangenomen. Dus we wilden een sterke positie hebben. En dat betekent ook dat wij ons juist gebaseerd hebben bij het tegengaan van die handel in persoonlijke data op de GDPR. Want dat is bestaande wetgeving waar ook veel parlement al mee heeft ingestemd. Dus dat was de basis van ons compromis. Maar de kern ook daarvan is dat nu de handhaving voor de 8 grootste bedrijven wordt gedaan, niet door de Ierse toezichthouder, maar door de Europese Commissie. Dus ik denk dat handhaving en heel veel... In het nieuwe voorstel, het DMA, dus eigenlijk wat wij doen om die handel in persoonlijke data te beperken, is de GDPR een deel van de GDPR in de DMA stoppen, maar dit keer gaat die gehandhaafd worden.
Dat is eigenlijk... En wie gaat het dan handhaven? Wie dan?
Nou ja, in dit geval, we hebben nu een kleine, relatief kleine eerste toezichthouder die moet handhaven, die ook dus
is ingepakt. Als het Europees gaat...
Maar in dit voorstel gaat de Europese Commissie het handhaven. Je hebt ook daar een mededingingsautoriteit. Ja. En die moet dat gaan handhaven.
Dus dit gaat het Europees Parlement hartstikke leuk vinden. En de landen gaan hier natuurlijk tegen dwars liggen. Want die vinden het hartstikke leuk om hun eigen nationale autoriteit te hebben.
Nou, ik denk dat is in het algemeen helemaal waar, Mark. Wat je zegt, de meeste, als de landen bij elkaar komen, dan zijn ze het eigenlijk maar over één ding eens. Wij landen, die Europese wetgeving is mooi, maar wij landen moeten daar invloed op houden. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wat ze doen. Maar men heeft wel geaccepteerd dat je zoiets als een DMA nodig heeft om die allergrootste bedrijven aan te pakken. Dat boven het hoofd van alle landen is gegroeid. Ook omdat het toezicht door de eerste toezichthouder...
Of in ieder geval karig is.
Oké, dat is één van de onderdelen van DMA. Ik wil nog even naar die advertenties, want je stuurde Q4 volgens mij vorig jaar, vond ik wel grappig. Ja. Een brief, met collega's natuurlijk, maar jij staat nu voor alles. Ja. Naar de grote adverteerders, dat ze niet meer adverteerden op Facebook en Google. Ja. Sympathiek, leuk, grappig.
Oh ja, kwamen er reacties op?
Ja, er kwamen reacties op. Bijvoorbeeld Rabo, kan ik mij herinneren. Die echt spreekt over het spanningsveld tussen hun wens om te adverteren en het gebruik van persoonlijke data. Dat vond ik eigenlijk nog wel een mooi antwoord. Maar je ziet heel veel bedrijven die zeggen, maar wij houden ons aan de GDPR. We hebben een code of conduct. Wij zijn echt heel, heel, heel zorgvuldig bezig. Dus eigenlijk, men duwt dat zo ver mogelijk van zich af. Dus dat is...
Dus het heeft niet veel effect gehad?
Nee, behalve dat je het graag wil. Dit is een voortgaand debat. En ook het bewustzijn daarover dat het ook anders kan, moet groeien.
Dat die bedrijven niet doorhebben dat als ze dat terug blijven duwen, want dan weet je dat er dit soort DMA-achtige nieuwe regels komen, dat de volgende regels strenger zijn. Hoe kan het dat die bedrijven daar niet naar handelen?
Nou, ik denk dat men, zoals ik de situatie zie, ik denk dat zij in hoge mate afhankelijk zijn geworden van Google en Facebook. En nogmaals, dit zijn de twee bedrijven die...
Maar terugduwen bedoel jij juist Big Tech, hè?
Ja, nee, de adverteerders. De adverteerders zeggen, wij houden ons toch netjes aan de GDPR, niks aan de hand. Ja. We houden ons aan de wet. En dan weet je dat de volgende wet dus strenger wordt. Want als mensen zich niet vrijwillig aan die nieuwe gewenste situatie houden, dan gaat de overheid het wel voor je regelen dat het moet.
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Wat je ook ziet is dat ze zo afhankelijk zijn geworden van Google en Facebook, dat men de woorden van Google en Facebook spreekt. Dus men gaat niet in tegen wat gangbaar is en wat Google en Facebook willen horen. En dus je ziet dat zowel aan de kant van de uitgevers, de kranten, de andere websites. Daar is de afhankelijkheid van Google en Facebook groot geworden. Maar ook aan de kant van de adverteerders is de afhankelijkheid heel groot geworden. Ja. Dus je ziet ook vaak dat die partijen niet tegen dat geluid ingaan. En heel soms in persoonlijke gesprekken, dan erkennen ze wel dat er problemen zijn. Maar zeggen ze dan, het is ook een probleem in overgang. Want als we van het ene naar het andere systeem gaan, dit hoor je met name bij de uitgevers, de kranten die het toch al heel moeilijk hebben. Dat jullie als BUR en de BNR kunnen mee sympathiseren.
Echt niet, we gaan als een tieren.
Ja, uitstekend, maar goed.
Nou, jullie, dit jaar zeker, ja.
Nee, dit jaar gaat goed, maar jullie hebben ook minder tijd.
De coronacrisis was even anders.
Ja, precies. Dus dat is vaak toch dat is wel een zorg. Als we overgaan naar een nieuw systeem, wat betekent dat voor onze inkomsten?
Wat zou dat nieuwe systeem kunnen zijn? Wat zou het ideaal beeld zijn?
Het hele leuke is dat we een Nederlands voorbeeld hebben, dat is de ster. Mm-hmm. En dat hebben we ook vaak gebruikt in discussies in het Europees Parlement. En ook conferenties hebben we vaak de sterren uitgenodigd. Kom maar vertellen wat jullie gedaan
hebben. Van Voorme is ook hier geweest om over die...
Uitstekend. Over prachtig, die natuurlijk. De ster is niet de enige. De New York Times gebruikt het ook. En dat zijn dus hele nuttige, ik noem het experimenten.
Het zijn advertenties zonder profielen. Dus,
afhankelijk het van het context van het bericht.
Ja, het contextuele advertenties. En bij de ster hebben ze dus ook teletextpagina 888 gebruikt. Namelijk de ondertiteling, de woorden die daarin voorkomen. Dat geeft de context. En ze kunnen dan laten zien dat de effectiviteit van die reclame zeker zo goed is als die van gepersonaliseerde advertenties.
Ja.
Nou, zonder dat je data hebt van de gebruikers.
Ja, maar toen had ik Bart Zoetmulder van Tweakers hier, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van Tweakers. En die zei echt, dat verhaal van Frank Volmer slaat echt nergens op. Vliegt veel genuanceerder. Je haalt er veel meer uit als je als mensen wel inloggen en dat ik een beetje een profiel opbouw, dat ik weet een beetje wat ze willen.
Ja, maar er is een ander probleem wat daar meespeelt. Dus wat je... stel, een adverteerder wil zich richten op Volkskrant-lezers of BNR-luisteraars. Het probleem is, als die data gedeeld zijn, stel dat ik altijd bekend sta als een BNR-luisteraar, Volkskrant-lezer, hoef ik niet meer naar de site van BNR of Volkskrant te gaan om de advertentie te krijgen. Dat kan ook bij nu.nl verschijnen. Of ergens anders. Dus je verzwakt je eigen merk daarmee. Want die data die worden gedeeld en die komen uiteindelijk binnen bereik van Google en Facebook. Dus je verzwakt je merk enorm. Dus ik geloof heel stellig dat je inderdaad wat bijvoorbeeld de New York Times heeft gedaan, volledig betaald nu, volledig afgesloten, eigenlijk op lange termijn zich veel meer gaat uitbetalen. En het gekke nog is precies wat Facebook ook doet. Hè. Je kan niet zomaar zoeken op Facebook. Facebook deelt als een van de weinige bedrijven, deelt de data niet.
Hey, zie jij iets, dus jij zegt contextual advertisement is dan het alternatief. Je zit ook in een jullie bouwen een raamwerk voor basis over eigen data. Europese zelfsoeverein identity framework. Framework moet de gouden standaard worden en is weer onderdeel van het Europese blockchain service infrastructure. Ik zie als nieuw model, maar dan denk ik wel over 10 jaar dat we geen data meer hoeven te verzamelen. Omdat transacties op het internet of waar ik naartoe ga, dus ook een transactie in de blockchain, kleine token, weet je, dat ik het zo ga doen. Ja, dat is fantasie, weet je.
Nee, dat is geen fantasie. Dat is helemaal geen fantasie. Ik weet dat iemand als Jaron Lanier is daar een groot voorstander altijd van geweest.
Nee, maar het is nog theorie. Het is een mooi verhaal. Maar
micropayments. Maar ik ben ook in principe daar een voorstander van. Want het leidt tot een directe relatie tussen mijn betaling en de dienst die je krijgt. Ja. En dat verbaast me zo over deze markt. Het is zo ondoorzichtig en zo indirect geworden. En dus omdat het allemaal gaat via advertenties waarmee ik betaal voor mijn persoonlijke data. Er is geen directe relatie meer tussen de data die ik geef en de dienst die ik krijg.
Een hele basic, misschien wat dommere vraag. Maar als je iets in de blockchain stopt, dan kan toch iedereen meelezen. Dus dan ben je toch je data niet met één bedrijf, maar met alle bedrijven in de wereld.
Dus ik denk ook niet dat is het grote nadeel van blockchain lijkt me ook. Dus,
ik weet niet of je daar nou meteen... Je ziet daar veel in, Ben. Maar
Nee.
Voor mij ging het meer over de micropayments. Ik denk die directe relatie tussen aanbieder en gebruiker lijkt me echt heel erg welkom. Zo zijn we natuurlijk niet... Ik heb ook van Napster mijn mp3'tjes gehaald. Dus...
Nee,
dat is verjaard inmiddels.
Dat is verjaard. Dus ja, mag ik nu gewoon zeggen. Ik had ook even gecheckt hoor. Nee.
Ik gebruik intensief de Brave browser. En weet je, er zitten ook die micro dingen in. Ik gebruik het niet. Maar dat weet je, heb ik bad.
Maar het idee dat alles gratis moest zijn, heeft voor een deel het internet ook wel verpest. En daarom is dat advertentiemodel ook heel groot geworden. En eerlijk gezegd betalen we daar nog steeds de prijs voor. Het interessante is dat we ook goede voorbeelden zien. Ik ben echt verbaasd ook weer. De kerstvakantie is net achter de rust. Hoeveel streamingdiensten ik eigenlijk tot mijn beschikking heb. Want je mag van elkaar streamingdiensten gebruik maken. Dus ik maak gebruik van die van mijn oudste zoon. En van de vriendin van mijn oudste zoon. En van de vriendin van mijn jongste zoon. Dus we hebben in totaal 5-6 streamingdiensten. Waar we thuis uit kunnen kiezen. Het enige wat ik nog mis is een gids waar ik wat kan zien. Maar het laat zien dat dit is wel een vrij gezonde markt geworden. Waarbij je betaalt voor de diensten heel direct. Je neemt een abonnement. En er is een enorm aanbod van streamingdiensten die ook elkaar hevig beconcurreert op hele verschillende manieren. Ik vind dat heel interessant om eerlijk te zijn. Dus dat vind ik een hele gezonde markt.
Wat is dan het verschil tussen de streamingdiensten en bijvoorbeeld die advertenties of misschien nog wel hele andere zaken? Want uiteindelijk gaat die DSA ook nog over of je apps van je telefoon mag verwijderen. Het gaat over alles zo'n beetje. Maar wat zit er nou in die streamingdiensten dat het daar dan uiteindelijk naar een goed punt toe evolueert? Terwijl op heel veel andere punten het gewoon eigenlijk problematisch blijft.
Een van de redenen is dat ik denk dat er een hele directe relatie is tussen de aanbieder en de gebruiker. Mm-hmm. En dat vind ik heel gezond, zodat er ook wat te kiezen is. Maar meer in het algemeen, daarom begon ik mijn verhaal ook te zeggen, dat Google en Facebook die markt voor digitale advertenties volledig domineren en blijven domineren, als lang er niks verandert. En dat is natuurlijk, en dat was bij, op het moment dat Netflix kwam, wist ik ook niet zeker of die markt zou worden opengebroken. Mm-hmm. Dus dat kan je niet altijd van tevoren zeggen. We hebben maar 3 aanbieders voor telecom. Ja, dat is blijkbaar wat net kan. Zou het bij de streamingdiensten anders gaan? Gelukkig is het anders gegaan. Dat is niet helemaal vooraf te zeggen, volgens mij. Je ziet daar ook verschillende producten ontstaan.
Maar je zegt Netflix is een aanbieder, maar Netflix is toch eigenlijk ook een platform. Ze hebben ook nog een productiebedrijf voor series en films. Maar,
nou, is het een platform, maar niet in de manier waarop Facebook een platform is, toch?
Nee,
maar het is niet een tweezijdig platform. Het is een aanbod van, het is eigenlijk een aanbod van tv on demand.
Ja, nou ja, als je bij YouTube kan ik zelf mijn eigen video online zetten.
Ja.
En bij Netflix, ik weet niet met wie ik het contract zou moeten sluiten, maar dus daar zit iemand tussen die dat filtert voor mij. Die dan de toegang tot de 10 miljard mensen die dat misschien wel willen zien gaan bekijken. Dus daar zit een soort platformfunctie in. Die,
ja, oké. Okay.
Zoiets.
Okay. Ja.
Hangt
maar,
even
maar niet,
ja, het hangt vast af van de definitie van platform.
Ja, daar ging ik nu gelijk op aan.
Ja, precies.
En platform is natuurlijk juist precies tweezijdig. Wat ik nog even naartoe wil, en dan wil ik even serieus. Wat gaat de DSA doen? Wat gaat de DMA doen? Maar voor even, hoe ver staat het nu met die ESSIF, de Self-Sovereign Identity Framework? Hoe ver zijn we, de Europese Blockchain Service Infrastructuur? Hoe ver zijn we?
Zoals ik het begrijp, kijk, in de zomer van 2021 heeft de commissie een voorstel gedaan voor EID. En dat gaat er eigenlijk over dat er een digital wallet gebruikt kan worden.
Ja.
Ik zie jou kijken. Of
ik heb Imra.
Ja.
Nee, hoe heet je?
Imra. Een digital wallet gebruikt kan worden voor in de leeftijdsverificatie of voor het openen van een bankrekening in België. Of voor
het leuke was, ik ging mijn boosterprik halen.
Ja.
En ik denk, ik doe expres niet mijn identiteit bewijs. Ja. Ik laat Irma zien.
Ja, oké. Okay.
Geaccepteerd.
Cool.
Dat vond ik zo cool, vond ik dat.
Ja, dat is wel cool.
Oké, okay. Sorry, want ik onderbrak je. Ik was zo enthousiast erover.
Nee, dat is heel goed. Want dat is echt wat we missen. Bijvoorbeeld, zeker leeftijdsverificatie kan me dood erger. Ik bedoel, je kan sigaretten, alcohol kan je als minderjarige niet krijgen. Maar als je op het internet gaat, kan je echt alles. Kan je weer alles krijgen. Omdat je ook niet naar leeftijd. Ja, je moet aanklikken dat je 18 plus bent. Maar ja, Nederland is het betreft gewoon achterlijk.
Ja. Dus,
achterlijk.
Maar Paul, we hebben het hier al echt 5 jaar over.
Oh, sorry. Ik kan me daar blijven over opwinden.
Ja, maar we hebben het al 5 jaar over van uiteindelijk moet je de beheerder zijn over je eigen data. En heel veel mensen kunnen dat niet beheren enzovoorts. Nou, iedereen langs geweest. En we zijn nu op 4 januari nemen we dit op, 2022 alweer.
Ja.
En ja, ik heb dan Irma, haha, wat een leuk spelletje. Maar het is er nog steeds niet. Het is nog steeds allemaal niet. Beetje, ik heb niet dat ik even makkelijk kan zien van die data heeft Facebook, die moet ik oproepen. En het is allemaal poepdata, dus voor mij klopt dat helemaal niet. En ik heb geen inzicht in het algoritme. Daar gaat de DSA voor zorgen, dat weet ik. Maar het is, dus je bent nu met daarmee bezig. Dus, ja.
En wat ik bij de EID zie op dit moment, hè, zoals ik het begrijp, is dat de Europese Commissie eigenlijk voorschrijft dat landen zorgen dat er een Europees uitwisselbaar systeem is. En dat is het. Ze geven de consumenten het recht om. En vervolgens is het aan de landen of aan private partijen in die landen om te komen tot een systeem, zoals Irma. Maar er zijn alternatieven, zoals blockchain. Mm-hmm. En daar ontstaat de discussie. Maar die ligt eigenlijk veel meer op het niveau van landen dan op het niveau van Europa, die alleen zegt, we hebben een raamwerk die ervoor moet zorgen dat je in België
een horizontaal instrument, hè? Ja.
Ja.
Heel goed. Ja.
Oké.
Okay. Dat vond ik nog steeds niet weten.
Zullen we nu serieus gewoon over de DSA gaan beginnen? Want we hebben het
laten
al
we.
Aange...
Hm? Ja, laten we. Ja.
Laten we dat doen. Jij begon met een verschrikkelijk citaat. Toch?
Ik vind het een onbegrijpelijk citaat. Ja, daarom... Als je hoopt dat mensen inspraak gaan houden, zou ik het anders schrijven.
Wat ik heb hem gewoon opgeslagen en af en toe kijk ik erin. Is van het Raadnou Instituut een mooie samenvatting wat het is. Ik vond het een heerlijk document. Ja. Lekker overzichtelijk. Misschien voor ons even te herhalen wat de DSA, wat zijn de hoofdlijnen?
Het zijn eigenlijk 2 zusterwetten waar we het over hebben. De DSA en de DMA. En de DSA gaat eigenlijk over transparantie. Die moet zorgen voor veilig verkeer op het internet. En dat gaat over met wie doe ik zaken. Maar ook als er illegale inhoud is. Hoe kan dat worden gevlagd? En welke actie volgt er dan? Enzovoort. Bij de Digital Market, dat is de Digital Service Act, gaat dus over transparantie. En ook daar zit trouwens, dat is wel niet onbelangrijk, daar zit ook de transparantie in van de algoritmes.
Daar gaan we zo over
risk assessment. Dus DSA is transparantie. DMA is echt reguleren van marktmacht. Het gaat over de 8 grootste bedrijven, gatekeepers, poortwachters. En die krijgen regels opgelegd die eigenlijk zeggen dat ze hun macht niet in hun eigen voordeel mogen gebruiken. Dus dat ze een eerlijke marktpartij moeten zijn. Dat is eigenlijk de hele simpele samenvatting van die wet. Dat is de context.
Ja, dan gaan we nu even bijvoorbeeld de transparantie van het algoritme. Bijvoorbeeld het algoritme van YouTube, dat moet dan transparant worden. Maar het heeft invloed als nu het gaat sneeuwen. Dat heeft invloed op het algoritme van YouTube. Want dan gaan meer mensen naar sneeuwfilmpjes kijken. Dus je kan zeggen, ik maak het transparant wat het algoritme moet. Dat gaat YouTube natuurlijk nooit doen. En het heeft invloed op wat er gebeurt. Dus ja, je kan het transparant maken, maar je weet uiteindelijk de uitkomst niet. Want dat is menselijk gedrag.
Wat moeten ze erover melden? Want zo'n algoritme is een groot en ingewikkeld wiskundig model.
Ja.
Wat moeten wij daarvan kunnen zien? Want we mogen vast niet bedrijfsgeheimen lezen.
Nou ja, dat is het argument wat de techbedrijven zullen gebruiken.
Ik dacht ik ben daar de andere kant op zoeken.
Ik ben daar niet zo bang voor. Wat wel een interessante vraag is hoe dat moet worden gedaan. Er is een uitgangspunt van ethical AI. Het mag dus bijvoorbeeld niet discrimineren. Dus je moet kunnen aantonen dat je het algoritme niet discrimineert. Dat is even. Zo zijn er meer algemene principes.
Mag ik natuurlijk. Hoe gaan ze dat aantonen?
Precies, dat is een interessante vraag. Nou, ik weet dat niet precies hoe dat technisch ook moet. Ik heb die gesprekken ook wel gevoerd met de kenners. Die kijken ook. Het doet mij, mag ik een vergelijking uit mijn wat verre verleden nemen? Ik ben bij het Centraal Planbureau geweest, rekenmeesters van de Rijk. Werkten we met grote modellen. Alleen we hadden manieren om de eigenschappen van die modellen, om die zichtbaar te maken. We hadden manieren bedacht om te zeggen, oké, dit en dit zijn de eigenschappen voor. Zodat je de buitenstaanders ook kunnen begrijpen wat het model precies behelst. Dat is eigenlijk wat je zou willen bij een algoritme.
Maar het is iets concreter met een voorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld, als je alle prijzen met 100 verhoogt, dan verandert er helemaal niks in de als je de prijzen verdubbelt, dan verandert er niks in de reële economie. Dat is een eigenschap van een model. Want alles is verdubbeld. Ja. Dus dat verandert eigenlijk niks.
Heel hoge inflatie. Maar
als je inkomen en elke verdubbeld is, als alles is dat niet erg. Dat is een eigenschap van het model. En dat kan je laten zien aan de hand van een aantal varianten. Dus we hadden wel manieren gevonden om die eigenschappen duidelijk te maken. En zo zou je dat eigenlijk ook willen met algoritmes. Algoritmes zijn iets ingewikkelder, omdat ze, net wat jij zegt, ze zijn interactief. Ja, en ook misschien niet helemaal meer in de hand van degene die ze ontworpen heeft. Betekent niet dat je geen eigenschappen kan vaststellen. Wat je eigenlijk doet, wat we bij een model was, een kleine verandering in het model. En dat leidt, dat laat zien welke eigenschappen heeft. Zo zou je het eigenlijk ook bij algoritmes, denk ik, dan moeten doen. Daar put ik even uit mijn verleden. Ja. Je kleine varianties en dan zie je wat voor eigenschappen die algoritmes
hebben. Ik heb het even bijgepakt, want ik heb het voor me eens even makkelijk voor me. Het staat voor alle diensten bij de DSA, transparantieverplichting waar we het over hebben, middels een jaarlijkse rapportage over gedane inspanning voor het modereren van online content. Dat staat er dan in, hè? Ja. Dan denk ik, joh, dan maakt een jurist een mooi rapportje en dan zeggen ze, kijk, wij hebben heel erg goed, dit is onze jaarlijkse
rapportage. Ja, ze gaan zichzelf controleren, de bedrijven.
Ja,
of dus het kan niet van buitenaf. Maar er komt natuurlijk ergens op papier. En dan op een gegeven moment blijkt dat Facebook zich toch weer misdragen heeft. En dan gaan wij van de journalistiek erachteraan.
Precies. Nee, maar dan zeg je, kijk eens hoeveel inspanning. Ik heb weer 40.000 mensen aangenomen die mijn content modereren. Nou, zo'n 40.000, dat is het. Nou, goed gedaan. En ondertussen blijven we met die filterbubbels en de polarisatie enzovoorts.
Ja, nee, dat risico is zeker. Ik denk ook niet dat transparantie het probleem van marktmacht of de commerciële motieven gaat wegnemen of de commerciële motieven verandert. Alleen het is wel een begin om inzicht te krijgen in de black box. Dus in die zin ben ik daar positief over. Denk ik dat het de markt radicaal verandert? Antwoord nee, denk ik niet. Maar het is wel een welkome eerste stap.
Maar als je dit zegt, want ik kwam heel veel commentaar tegen op dit voorstel, is eigenlijk dat bijna alles wat je op papier gezet is niet radicaal genoeg is.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat is het gevaar nog steeds.
Van allerlei wetenschappers, onder andere Rathenau die dit ook opschrijft, maar ook mensen bij de Universiteit Utrecht die daar.
Nee, en dus een van de dingen die ik ook interessant vind, wat het dus in de, dus de risk assessment, sorry voor de...
Prima.
Mag dat?
Risico-inschatting.
Risico-inschatting maar, van de algoritmes in de DSA. Maar bijvoorbeeld in de DMA voegen we ook interoperabiliteit toe. Wat ik wel interessant vind.
Interessant thema.
Want interoperabiliteit wil eigenlijk alleen maar zeggen dat je die silo van die bedrijven probeert open te trekken. En dat die bedrijven technisch moeten toestaan dat er concurrentie mogelijk is. En
dus dat ik van Signal een berichtje naar iemand op WhatsApp kan sturen.
Dus je kan een privacy-vriendelijke Signal kan je gebruiken om een berichtje naar een WhatsApp-gebruiker te sturen.
Dat gaat mogelijk worden vanaf 2023.
Dat zou mogelijk moeten worden. Maar wat ook interessant
dat
is...
Maar dat heb ik echt wel nergens zo hard horen zeggen.
Nee, dat zou mogelijk moeten worden. Het gaat tijd kosten, want het zit in... Het zal niet 2023 zijn. Het zal even duren, zelfs nadat de wet is ingetreden. Want er moeten wat technische eisen worden.
Maar staat dat er hard in?
Ja.
Op dit ogenblik nog, ik gelezen heb.
Maar
er wordt natuurlijk nog onderhandeld. Dus het is
nog onderhandeld. Ik vertegenwoordig nu even de positie van het Europese parlement. Okay. Het Europese parlement wil dat. En nu moeten we onderhandelen met de Raad. Maar het andere is, wat er ook in staat in de positie van het Europese parlement, is dat het eigenlijk mogelijk moet zijn dat er andere aanbieders voor een tijdlijn komen. Dat vind ik heel fascinerend. Je hebt Facebook, heb je maar één tijdlijn. Namelijk die wordt bepaald door Facebook. Het schijnt dat je met veel moeite ook hem chronologisch kan maken. Maar wat ik interessant vind, is als er andere partijen de data van Facebook mogen gebruiken om een eigen algoritme aan te bieden en een ander algoritme. Het is een beetje zoals ik een krant kies. Ik kan kiezen uit de Volkskrant, Telegraaf of Trouw. Dat zijn echt drie hele verschillende kranten. Ik kies de krant die bij me past. Ik wil een tijdlijn kunnen kiezen in Facebook die bij me past. Dat kan nu niet, want Facebook houdt dat voor zichzelf. Dit is ook een vorm van interoperabiliteit waar ik heel erg blij van word.
Is dit niet het moment dat Facebook Europa verlaat? Zeggen ze, daar hebben we geen zin in.
Nee, want je komt wel aan hun verdienmodel.
Dan zeggen ze toch, zoals met de kranten in Australië waar je het net over had. Daar zeiden ze ook, dan laten we gewoon geen kranten meer toe op Facebook. Maar
ik denk dat op enig moment het besef bij Google en Facebook wel zal indalen dat hun verdienmodel sowieso onder vuur komt te liggen.
Als politicus moet je optimistisch zijn, hè?
Ja, dat is waar.
Volgens mij de kern.
Ja, misschien is dat wel. Bij mij is optimisme geen gebrek, zeg maar. Dan geloof altijd dat het kan. Het is onvermijdelijk dat de gouden eieren die Google en Facebook die ze hadden wisten te leggen, zeg maar, daar komt een keer een einde aan. Dat weten ze ook. Dus dat model komt onder druk te staan, vroeger of later. Maar het gaat naar een hart van hem van die model. Ja. Prima.
Dus
maar
dat is ook nodig. Ik vind het NOS of BNR of NOS mogen dan de timeline volgorde bepalen of filteren wat je wel en niet ziet in Facebook.
Maar nog even terug helemaal aan het begin wat ik zei over de marktmacht. Want wat voor implicaties heeft dat ook? Dat betekent op dit moment dat van elke digitale advertentie, elke euro die besteed wordt aan een digitale advertentie, gaat zeker de helft gaat naar Google en Facebook.
Ja, dat is veel hoor. Eer dacht ik zelfs.
Tussenpersoon. Ja, soms de schattingen lopen uiteen. Dus,
in Amerika, ik wilde Amazon noemen. 20% Amazon in Amerika.
Amazon is enorm in opkomst inderdaad. In Amerika met name dan. Dat betekent dat het niet naar de gewone media ook gaat. Hè? Dus dat is het grote. Dus er zijn de tussenpersonen. Je zou zeggen, cut out the middleman in dit geval. Dat moet er vroeger of later een keer gebeuren. Want het gaat ook ten koste van de traditionele media.
Ja, dus een hele concrete is inderdaad dat je van Signal naar WhatsApp kan. Dat is mooi. Het tweede is je tijdlijn dat de NOS in je Facebook... dat ik de NOS-tijdlijn heb. Ja. Of de Mark
Of die van Ongehoord Nederland mag ook.
Ja, Ongehoord Nederland, allemaal prima. Heb je nog een hele concrete die de DMA... wat een consequentie is van de DMA?
Nou, een van waar wij zelf... Moet ik even om lachen. Ik zal dat uitleggen waar we hard over onderhandeld hebben, was dat over de default settings van de telefoon. Ik moest even lachen, want ik kreeg de blikken van mijn collega's. Ja, maar dan heb je een volledig lege telefoon. Ik zei, nou, dat valt wel mee. Wat je graag wil, is dat bij het eerste gebruik van bijvoorbeeld van een telefoon, dat er een keuzemenu komt, dat de gebruiker kan kiezen uit verschillende opties. Want we weten dat de default opties...
Welke
browser staat al geïnstalleerd als standaard browser, is heel bepalend. Sterker nog, Google betaalt Apple vele miljarden om te zorgen dat Google de standaard zoekmachine is.
Nou, dus, Google betaalt Apple, hè?
Ja, Google betaalt Apple
om geen concurrentie te hebben.
Ja. Eigenlijk alleen maar door de default setting. Ja. Alleen maar voor de default setting, want je kan het waarschijnlijk wel veranderen. Ik heb geen Apple phone. Maar ik neem aan dat je het kan veranderen. Het wordt hier bevestigd, je kan het veranderen.
Ja, sinds kort. Hè? Dat is ook een,
is pas sinds kort?
Ja, dat is...
1 of 2 jaar?
Okay. Nee, nog korter, Mark.
Korter. Oh, oké. Niet eens 1 of 2 jaar.
Het wordt nu opgezocht, dat is echt kort.
Ja. Maar het laat zien hoe belangrijk dat is. Dus ik had een discussie met mijn collega's over leegtelefoons. We hebben uitgelegd dat het niet zo is. En dat is nu ook in de positie van het Europees Parlement beland. Dus dat is wel, het zijn van die... Het lijken denken. Kleine dingen. Ja. Maar het, of technisch. Maar nogmaals, Google betaalt vele miljarden voor Apple... Voor dit voorrecht.
Dit doet een klein beetje denken aan hoe het ooit liep met Internet Explorer, de roemruchte browser van Microsoft. Die is er via Europese rechtszaken, is Microsoft gedwongen om niet automatisch Internet Explorer te installeren en op het scherm te zetten. Oké, dat is na een hele tijd is dat er doorgekomen. En binnen 1 of 2 jaar had iedereen ineens Chrome. En is dat de dominante niet aan te pakken partij? Zit er ook niet iets in het internet waardoor er gewoon altijd weer een volgende dominante partij moet komen?
Nee, maar waar? Oké, maar dat is de vraag. Dus
kortom, is voor mij een vraag.
Waarom is Google Chrome de dominante browser geworden?
Valt het probleem überhaupt op los? Of zit er iets in het internet waardoor dat helemaal niet eigenlijk kansloos is?
Ik denk dat, om eerlijk te zijn, ik ben econoom. Hè, zo ben ik opgevoed. Ik denk dat je elke markt moet reguleren. En wat mij opvalt is dat er al 20 jaar vrijwel geen regulering van deze markt is geweest. Mm-hmm. En dus dat
hoe komt dat eigenlijk?
En economen, even het punt van mij. Economen weten dat concurrentie erop gericht is om concurrentie uit te schakelen. Ja. En daarom moet je de markt eigenlijk altijd reguleren. Sorry.
Hoe komt het volgens jou dat het niet gereguleerd is, het internet?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er op enige moment ook een denkbeeld was... dat we bedrijven met rust moeten laten. Zeker de bedrijven, die connect the world... die zoveel innovatie en zoveel verbeteringen brachten. Dus dat was ook een tijd van terughoudendheid.
Het terugtrekken van de overheden, van regelgeving, Thatcher, Reagan.
Gecombineerd met het verhaal van Silicon Valley... dat men bezig was de wereld te verbinden. Maar dat had natuurlijk ook een geweldig verhaal. En waar politici niet zo snel in tegenin zouden durven.
Het rond er ook gewoon met ideologie. Dat het internet was nieuwe vrije wereld. En als je dan tegelijkertijd terugtrekkende overheid hebt... Ja.
En we hebben allemaal een stem op het internet. Weet je, iedereen heeft een stem. Het is decentraal.
Dat is het dus niet meer.
Dat is het
niet meer. Daarom.
Het toen was ooit decentraal. Toen kwamen er ineens platforms zoals Facebook.
Ja, en dan
die
is
helemaal centraal. Niet zo decentraal zijn.
Nee, en nu zie je weer langzaam die initiatieven, de Web3-bewegingen, dat het weer decentraler wordt. Ja. En uiteindelijk wordt dat waarschijnlijk weer... Dus dat zeg jij, is het fundamenteel in de haarvaten niet? En misschien is het altijd zo, hè, dat decentraal centraal is hier bij organisaties. Ja. Dan moet alles weer vanuit Londen gedaan. En dan is het weer de lokale opkoos. Dus dat zie je ook overal. Zullen we gewoon even nog teruggaan naar de DSA? Want we hadden er al een paar, die transparantie. Je had er een paar genoemd natuurlijk van de DMA. Maar ik vind het ook wel leuk om even kijken wat ze nog meer echt moeten doen. Ik zal er even eentje voor één voorbeeld. Wat ik er staat gebruikers informeren over de motivatie voor het verwijderen of toegankelijk maken van geplaatste of gedeelde informatie. En dat is een interessante, vooral nu. Weet je, je ziet dat ik moest van Twitter en kan je het goed duidelijk maken of ik van Twitter ga. Dus heel veel wat hierin staat, wordt wel steeds meer gedaan. Er staat, weet je, ze annoteren al veel meer van waarom wel, waarom niet. Dus dan zou je zeggen van ja...
Nou, dan heeft het effect, dit proces misschien al zo'n effect voordat de wet er is.
Dat zou kunnen. Ik zag maar laatst ook een aankondiging van Facebook, zelfs van Mark Zuckerberg zelf, dat ze nu minder persoonlijke data gaan gebruiken. En dat is precies wat...
Wie missen dat?
Ja. Nou, ze zeggen het, dat is het begin.
Ze zeggen het, hè? Dus inderdaad, je ziet hun wel verschuiven in hun opvattingen. Tuurlijk. Ze vroeger helemaal niks weten van het bewerken van de tijdlijn. Hè? Totdat men toch niet anders kon dan sommige mensen toch ook hun Facebook een account ontzeggen. Uiteindelijk eindigt het ook bij Trump die geen Facebook meer mogen gebruiken.
Nee.
En dat wilden ze 5 jaar daarvoor, wilde men dat absoluut niet. Dus ze verschuiven wel.
Nou ja, en je ziet ook, ik denk zijn hele focus nu op de metaverse... is natuurlijk ook dat hij ziet van het is eindig om het data te verzamelen... en daar geld mee te verdienen. Dat is ook wel interessant natuurlijk. Oké, dus de eerste is inderdaad wat je zegt, de DSA. Dus dat is transparantie. Dat is een beetje illegale content moeten we voorkomen. Ook de vercommercialiseren van die persoonlijke data. Hebben we het veel over gehad. Even kijken, online reclame, daar zit het vol in... Wie de adverteerder is, maar dat is toch al duidelijk. Beetje ons online reclame in kaart brengen, zichtbaar maken wie de adverteerder is en waarom de gebruiker de advertentie te zien krijgt.
Ja,
dat is al geregeld hoor.
Ik weet niet of dat goed geregeld is.
Dat Facebook dat doet, maar ik denk dat BNR dat misschien wel niet
doet. Dat gaat om politieke advertenties inderdaad. Hè,
klopt. Ja, dit niet, maar...
Nee, maar de openheid gaat over politiek. Dus ik als politicus, dat kan je van mij terugvinden. Maar dat is in het algemeen niet geregeld. Dit is wel een vorm van transparantie. Je denkt, ja, wat moet ik eraan? Hier heb ik als gebruiker, heb ik daar nog... Dan weet ik waarom ik een advertentie krijg en van wie ik hem krijg. Maar ik heb nog steeds geen optie. Want om die advertentie bijvoorbeeld te weigeren of om dat te veranderen. En dus dat is een vorm van transparantie waar ik niet heel warm van word. Maar goed, voor de geïnteresseerden.
Maar zie je überhaupt advertenties van met een adblocker? Heb je daar maar geen last van?
Nee, oké. Okay,
volgens mij doet bijna iedereen. Ja, dat doet toch bijna iedereen.
Ja, ik weet het.
Maar... Je zei net Brave Browser, die doet dat standaard. Dat is niet uitgezet.
Ja, ik weet de huidige, er wordt nu opgezocht. De huidige weet stand niet hoeveel procent. Maar dat neemt natuurlijk ook toe.
Ja.
Dus dan heb je heel veel issues. Heb je ook al iets minder. Ja.
Maar het is natuurlijk wel nuttig als je een inmenging vanuit een van de Oost-Europese land hebt in Amerikaanse verkiezingen of in Nederland. Nee, maar dan is het toch nuttig om te weten.
Nee, maar voor politieke advertenties is dat. Er is ook nu weer een nieuw voorstel gekomen om dat beter over het voelen, beter inzicht te krijgen en ook beter gehandhaafd te krijgen. Tegelijkertijd, daar denk ik ook van, omdat hier zijn de regels vaak niet waterdicht. Want wat kan ik als politicus mag. Kan adverteren, maar moet altijd langs een drempel, over een drempel heen. Ik moet goedkeuring krijgen. Maar goed, als ik een oude stichting ergens koop en die laat ik die advertentie uitvoeren. En dat is ook gedaan. En,
dat is iets wat heel veel gebeurt natuurlijk.
Ja, wat je heel goed kan doen. En dus ik zou zelf liever willen zien dat je politieke advertenties gewoon vlak een maand voor de verkiezingen verbiedt.
Ja, dat heb je voorgesteld.
Doe maar. Laat het gewoon maar zitten. Dan we kunnen wel even buiten je reclame.
Ja?
Adblockers 27% in Amerika marktaandeel. Dat is natuurlijk, vind ik, niet veel. Maar dat komt ook weer voor de default browser. Mensen letten niet op. En je moet toch even een plugin instellen of een andere browser. Brave is natuurlijk heel klein. Dus dan krijg je de Chrome browser en dan ben je weer helemaal, heb je alles.
Dan heb je alles, ja.
Dema, ook nog even de... Dat vind ik ook het onwijs interessant, die fusies en overnames. Ja. En het vaste voorbeeld is natuurlijk Instagram. Maar wat ik heel mooi vond, Giphy. Giphy met Facebook, dat verboden is. Ja. Ook weer, dat is ook weer voorloper, Mark.
Mm-hmm.
Op die wet, dat ze nu al beslissen van Giphy mag niet. Dus Facebook wilde
Giphy over. Dat was door de UK.
Ja, was in de UK.
Ja, was in de UK.
Ja, maar dan is het toch het bewustzijn van, je moet oppassen.
Ik had net uitgelegd, de Britse toezichthouder heeft al wel dat rapport liggen over die markt voor advertenties. Dus ik vind zelf de Britten eigenlijk wat scherper aan de wind varen en ook eerder optreden. Hè? Dus vrijwel tegelijkertijd dat de wetsvoorstellen DSA, DMA uitkwamen, werd de fusie tussen Google en Fitbit werd wel toegestaan.
Ja, weet ik nog.
Ja, dat is wel pijnlijk, vond ik dat.
Dat was een hele rare, ja.
Ja, dus... Maar goed, dit is dus wel heel belangrijk. Daar hebben we echt naar gekeken. Maar mag ik daar één ding over zeggen? Want dat kunnen we niet echt regelen binnen deze wetten. Want deze wetten die hebben een grondslag. Dat is komen tot...
Er bevindt zich niemand. Oh. Er bevindt zich niemand in mijn buurt. Ja.
Best serieus. Dat is goed dat we dat weten.
Jongen, dit ei.
Er zit gewoon allemaal 1,5 meter afstand van je. Dus kennelijk is dat de cirkel die ze tellen.
Okay. Ga door. Maar dit gaat dus over Europese wetgeving die mag, de grondslag is, je mag nationale wetgeving harmoniseren. Maar wat je niet zomaar kan doen, is daarmee de wetgeving voor mededinging aanpassen. Dus daar zit de grens aan. Ik denk zelf dat die agressieve overnames dus juist heel belangrijk zijn geweest. Erik Schmidt heeft wel eens gezegd dat Google, Alphabet 1 bedrijf per dag komen. Toen overdreef je wel de plek. 1 bedrijf per week. Maar het geeft aan, dat is voor een heel belangrijk instrument om te zorgen dat ze vernieuwen, maar vooral hun concurrentie buiten de deur houden. Want het voordeel wat ze hebben, stel dat ze de data veel minder mogen gebruiken, dat ze concurrentie op hun eigen platformen moeten toestaan. Wat houden ze dan over? Ja, hun diepe zakken.
Ja, dat is nog steeds veel waard natuurlijk. Ook bedoel, daar kan je dingen mee maken die dan weer met de dan geldende regels komen. Dat is misschien de vraag, want jij zei aan het begin, Ben, we moeten het hebben over, geeft dit nieuwe kansen?
Ja, dan moeten we het even over hebben.
En dan denk je natuurlijk meteen aan allerlei andere bedrijven die op dat platform dan, bijvoorbeeld die Facebook timeline mogen ordenen. Ja. Maar voor die grote bedrijven zelf, geeft het voor die grote bedrijven ook her en der kansen misschien?
Nou, ik denk dat zij uiteindelijk wel weer zich moeten vernieuwen. Hè. Dus wat Ben net zegt, het metaverse van Facebook kan een antwoord zijn op het feit dat hun huidige verdienmodel onder druk ligt. En dat is precies wat je verwacht. Nogmaals, ik merk dat ik, ik ben toch wel weer de econoom hier. je denkt altijd dat concurrentiebedrijven vooruit duwt, zeg maar. Dat is het idee. Innovatie komt onder druk van concurrentie. Dat is de theorie. Terwijl we weten dat monopolisten die proberen vooral de situatie te houden zoals die is. Logisch, want ze verdienen er veel geld aan. Nou, op het moment dat zij veel minder monopolist zijn en meer concurrentie krijgen, ja, denk ik dat ze ook weer gaan vernieuwen. En ze hebben ook de mogelijkheden, want ze hebben de middelen om te innoveren.
Maar toch even de mogelijkheden.
De mogelijkheden waar ik dus enthousiast van word, was eigenlijk het aanbod van verschillende tijdlijnen. Hè. Dus dat is wat ik heel graag zie. Als je erover nadenkt, ik zou heel graag bijvoorbeeld een Twitter willen hebben, dat ik een dag denk, ik wil even geen anonieme accounts in mijn tijdlijn. Mag dat?
Van mij mag het, ja.
Sterker nog, als ik het nog sterker wou, ik wil alleen maar geverifieerde accounts. He, dus dat ik denk, oké, dat zou ook kunnen. Dus dat mag op dit moment niet. En ik bedoel, er zijn dagen waar ik het prima tegen kan, dat iedereen alles tegen mag zeggen. Maar ik heb ook dagen dat ik wat meer prikkelbaar ben. Ik denk, joh, hou eens op met je gezeur. Even niet. Dus doe even mij dus alleen mensen die het recht voor zijn raap en zonder anonimiteit tegen me durven te zeggen.
Dus dan gaat Mark Beekhuis jou tijdlijn samenstellen. Dus ik abonneer me op de tijdlijn van Mark Beekhuis. Ja.
Ik denk een BNR-tijdlijn kan heel goed. Waarom zou je dat niet kunnen? Ik bedoel, je hebt mensen die al naar de radio luisteren. Doe mij een tijdlijn die samengesteld is door BNR.
Ja, dus als je nu alvast na gaat denken, hoe ziet mijn persoonlijke tijdlijn eruit? Die kun je alvast oefenen op bnr.nl, want die is dan klein. Weet je, want je hebt minder bereik. En dan kan je testen en dan kan je dat in één keer overzetten op groot bereik Facebook.
Ja. Ja, en je moet die data natuurlijk ook van Facebook krijgen om weer te leren over de voorkeuren. Hè. Dus je kan nog steeds die individuele voorkeuren houden.
Ja, maar hoe zou dat eruit kunnen zien?
Nee, maar dat is natuurlijk het onderliggende probleem is dat je wel moet vormen te komen van data delen. En want bedrijven moeten kunnen leren. Dat geldt voor de tijdlijn op Facebook, maar dat geldt ook voor de zoekmachine. Ik lees bijvoorbeeld dat Google veel beter is in de Google zoekmachine beter is dan Bing in, zeg maar, lastige, niet veel voorkomende zoekopdrachten. En waarom? Omdat Google een veel groter bestand heeft waarop ze kunnen oefenen. Nou, hoe zorg je nou voor gelijke concurrentie? Door te zorgen dat die data, die oefendata, eigenlijk gedeeld worden. Dat Bing Search ook toegang krijgt tot de data van Google Search. Dan heb je het weer gelijk getrokken.
Maar goed, nou heeft dus bedrijf heeft miljarden en miljarden geïnvesteerd in die zoekmachine. En dan moeten ze dat daarna delen met de wereld. Dan kan je het dan niet vragen van Google.
Waarom niet? Ja, nou ja. Daar gaan wij toch over. Het zijn onze data, denk ik dan. Even heel plat gezegd.
Strikt genomen heb ik ze, denk ik, weggegeven door een vinkje te zetten bij zo'n mededeling.
Het interessante van data is dat het heeft een heel sterk een publiek karakter. En want de marginale kosten van ter beschikking stellen van de data is namelijk nul. Uh-huh. En die data kan je altijd reproduceren. Dus het is de maatschappelijke kosten van het delen van data zijn nul. Uh-huh. Ik kan me voorstellen dat sommige luisteren nu wat zenuwachtig worden. Het gaat me natuurlijk niet om de persoonlijke data hier. Hè. Dit gaat over de zoektermen die gebruikt worden en welke pagina je daarop terechtkomt. Dat heeft niks te maken met persoonlijke gegevens.
Nee, maar dit zijn natuurlijk wel dingen die Google met grote teams helemaal heeft geanalyseerd.
Ze hebben gewoon heel veel data verzameld. En ze hebben nog hun monopoliepositie kunnen gebruiken om steeds meer en meer data. Dus dit is zichzelf in stand houdende voorsprong op die manier. En als dat zo is, hè, als we het net over hadden, kan het zo zijn dat een markt tendeert naar één aanbieder. Dan is het moment om in te grijpen. Dan maak je er een publiek monopolie van. Dan neem je Google in staatshanden. Als Google dat niet wil, kunnen we ook proberen om die data dan maar te delen met Bing Search. Van 2-1. Of je deelt ze met Bing Search of we nemen u over. Dat is de keuze die Google heeft.
Hey, ik zei net nog dat het woord kritiek die ik las was dat het niet radicaal genoeg was. Maar dit is toch nog niet het standpunt van het Europese parlement.
Nee, dat was niet het standpunt van het Europese parlement. Maar dit is waarom ik uitleg waarom die marktordening zo belangrijk is. Als je daarover gaat nadenken, kom je wel toch bij dit soort stappen. Dan moet je eigen stap verder gaan. Dat zit nog niet in de DSA-DMA, zeg ik in alle eerlijkheid. Maar het is niet gezegd dat het niet gaat komen. Margaret Verstaer heeft ook een onderzoek. Is ook een onderzoek gestart, eindelijk zou ik zeggen, naar die markt voor advertenties. Want ik denk dat je daar echt heel hard moet ingrijpen.
Goh, weet je, ik vergelijk, het is natuurlijk een hele slechte vergelijking. Een nieuwe technologie. Je kon vroeger gewoon 100 rijden door een dorp. En dat is niet zo slim. Dan vallen de doden. Dus er zijn verkeersdrempels en stoplichten enzovoorts. En dat is na 100 jaar. Nou ja, we hebben geen 100 jaar stoplichten. Maar dat is vrij stabiel. Mm-hmm. Wat zijn nu de stabiele. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, want dit bestaat natuurlijk nog allemaal niet zo lang. Want Google bestaat natuurlijk ook niet 50 jaar. Maar wat voor stabiele regelgeving? En dan denk ik weer aan die Internet Explorer van jou, te laat. En dit, weet je, straks is het businessmodel over 3-4 jaar inderdaad niet meer data verzamelen en adverteren. Te laat. Dus wat zie jij meer als fundamentele regels?
Nou ja, voor het internet. Ik hoop dat dit gaat helpen om het gedrag niet achteraf te corrigeren. Bijvoorbeeld via rechtszaken, de boetes die Google krijgt opgelegd. Maar vooraf regels te kunnen stellen. Hè. Dat is ook het idee achter deze wetgeving, met name van de Digital Market Act. Je vooraf regels. En de regel is bijvoorbeeld, als een bedrijf een platform beheert, mag het niet de data van die platform gebruiken om op dat eigen platform beter te kunnen concurreren met de aanbieders op dat platform.
Ja, die moest je even noemen. Ja.
Amazon, Apple doen dat allemaal.
Ja, als Google dat deed natuurlijk. Ja. Dan en de Google Shop. Voor de
dus vooraf leg je die regel op. Klinkt heel verstandig. Weet je, die functies moeten eigenlijk gescheiden blijven. Er moeten Chinese walls zijn. Of het bedrijf moet zelfs gesplitst worden. Zodat elke aanbieder op het platform weet dat er geen misbruik wordt gemaakt door de machtspositie van de platformbeheerder zelf. Nou, dat soort regels, door dat vooraf op te leggen en daar ook bedrijven om duidelijkheid over te vragen. En als ze niet duidelijkheid niet geven of het niet naleven, krijgen ze ook hoge boetes. Weet je, dat kan wel. Dat zijn vaak principes die altijd overeind blijven. Die gelden over 10 jaar nog en die gelden over 20 jaar nog. Daarom zeg ik, het feit dat die markt voor digitale advertenties Google alle functies blijkt te hebben, vond ik toch wel weer schokkend. Ja, zo moet het in ieder geval niet. Dat is één ding wat we zeker weten.
Ja, dat je eerder daar.
Moet er daar dan ook niet? Want ik kan wel zeggen, je mag niet fuseren. Maar zijn er ook niet bedrijven die gewoon te groot of te breed of te dominant in alle terreinen zijn?
We raakten net aan Google, aan de Google zoekmachine. Hè, of ja, dat een publieke monopolist is of datamodellen met Bing Search. Maar dat gaat eigenlijk over het opknippen van bedrijven. Dus wat interoperabiliteit doet, ik zeg, we breken ze open en niet op. Dat is eigenlijk wat we doen.
Maar hoe bedoel je dat?
Nou, dus dat betekent dat er altijd op alle diensten die Google of Facebook of andere, dat daar ook concurrentie moet kunnen staan. Dus er moet directe concurrentie kunnen zijn voor Gmail, voor de Google Maps enzovoort. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen van, nou ja, breek ze maar op.
Ja, dus AWS los van de e-shop.
Dus je had dubbelklik, haal je eruit tegenwoordig anders, geloof ik. Ja, de zoekmachines zonder je af. Dat is ook een oplossing.
Ja.
Is dat een goede oplossing? Beter dan?
Ik denk dat de DMA legt dus verstandige regels op. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk zeker dat het opbreken ook een voordeel zou hebben gehad. Ja. Maar dat ligt niet meer binnen ons bereik.
Wat zou jij opbreken? Gewoon even niet als Europarlementariër, maar gewoon tijdens de kerst. Als burger. Dit moet je, dat had al lang gemoeten.
Nou ja, ik zou de zoekmachine van Google eruit hebben gehaald.
Ja. Ja.
Als ik de markt voor advertenties heb bestudeerd, zou ik al die bedrijven die Google nu heeft, de veiling, de organisatie van het aanbod, de organisatie van het vraag, zou ik ook gewoon splitsen. Je wil eigenlijk Chinese walls hebben. Maar
dat niet, dan in tweeën of in vijven.
Of in vijf, ja. Prima.
Dat is radicaal.
Ja, dat is onwijs radicaal.
Een beetje ongelooflijk.
Ja, radicaal. Dan sloop je gewoon. Maar ja, het was ook radicaal.
Het is precies. Maar dat is een vergelijkbare discussie hebben we over accountants bijvoorbeeld. Die ook niet alleen accountancy doen, maar ook advies aanbieden. Hè. Zijn daar voldoende of bijvoorbeeld ook belastingadvies aanbieden? Daarvoor is het dezelfde discussie. Hè. Dus PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young zijn eigenlijk conglomeraten met verschillende vormen van dienstverleningenhuis. Waarvan gezegd wordt, die mogen elkaar niet beïnvloeden. Want je mag niet, omdat je advies geeft aan het ene bedrijf zijn, een oogje toeknemen bij de boekonderzoek van hetzelfde bedrijf. Ja. Dat is precies wat je dus
een
daar.
Probleem. Ja, maar we het zelf geadviseerd. Dat is natuurlijk lastig om naar buiten te brengen.
Dan heb je alternatieven. En met Google heb je natuurlijk bijna geen alternatieven.
Ja, plus het feit, die bedrijven houden dus diepe zakken. Dat is de grote voordeel van opbreken, is dat je die macht. Ik ben me eigenlijk bewuster geworden het afgelopen half jaar van hoeveel macht geld toch ook heeft. En dus je wil eigenlijk die macht wil je zoveel mogelijk gespreid hebben. Dat past ook bij een democratie.
Kwam naar buiten dat de Big Tech de grootste, meeste geld aan lobbyisten in Brussel besteden.
Ja.
Een superleuk bericht.
Ja.
Kun je ons beschrijven als leken hoe zo'n lobby, hoe dat in zijn werk gaat daar? Heb jij kaviaar en oesters eet je de hele dag?
Niet elke dag.
De meeste lobbyisten zijn daar te slim voor, helaas.
Ze moeten het juist diep bovenop leggen, lijkt me super grappig.
Yes, ja.
Met een WC-S-klasse voorrijden.
Die willen allemaal gewoon een sober kopje koffie en niks meer.
Ja, precies. Vroeger, ik vape nu, maar ik rookte vroeger. Maar zelfs de tabaksinteressie heeft me nooit een sigaretje aangeboden. Vroeger. Dus dat is altijd. Dus dat is wel slim eigenlijk.
Beter van
Jammer. Ergens. Ja. Maar okay. Ik was op zichzelf dat er in Brussel gelobbyd wordt, dat is niet zo vreemd. Dat is
iets hartstikke logisch.
In Brussel worden regels voor de markt bepaald. Natuurlijk zijn er brancheorganisaties en bedrijven. Dus er komen veel verzoeken tot koffie. Maar gesprekken. En dat kan je als parlementariër, kan je die aangaan of die kan je afhouden. Staat je volledig vrij. Je kan er naar luisteren of niet. Staat je volledig vrij. Maar wat hier gebeurt bij Google en Facebook, ze hebben al die brancheorganisaties hebben ze beïnvloed. En dan niet alleen die zij vertegenwoordigen, want er is geen brancheorganisatie voor Google en Facebook, maar ook de adverteerders en de uitgevers.
Want hoe merk je dan dat ze
maar ook
dat
dus
uitgevers de het woord van Google voeren of het woord van Facebook? Hoe wij zie je dan?
Omdat zij uiteindelijk zeggen: nee, dat gepersonaliseerde advertentie, dat is echt heel, heel waardevol.
Ja, maar dat kunnen ze ook zelf vinden. Dat hoeft niet per se overgenomen te zijn.
Dat hoeft niet per se. Maar ik heb net al gezegd: onderhands geven ze wat toe dat ze natuurlijk de overgang enorm vrezen. Dat ze bang zijn om hun inkomsten kwijt te raken.
En dat is ook spannend.
En bijvoorbeeld, we hebben Digital NL, dat is een organisatie waar ook Google en Facebook zijn vertegenwoordigd. Die laat daar een onderzoekje uitvoeren door Erasmus Business Center. Echt een flutonderzoek. Waarbij MKB'ers worden geïnterviewd over het belang van gepersonaliseerde advertentie. En dat daarom de DMA zo slecht is. Weet je, dat is wat er gebeurt. Dat betekent, het leidt er ook toe dat VNO-NCW, het gaat verder, een brief gaat schrijven over dat er geen verbod moet komen op gepersonaliseerde advertenties. Zit je?
Sturen ze die eigenlijk aan jullie of aan de regering of de Tweede Kamer?
Deze werd aan mij gestuurd in ieder geval. Ik ben zo geëxplodeerd. Ik zeg, jullie helemaal van de ratten besnuffeld dat jullie nu een Amerikaanse monopolie aan het verdedigen zijn. Welk belang zijn jullie hier nu? Ja, enzovoort.
En? Wat zeiden ze?
Dat was even een pittig gesprek. We kennen elkaar natuurlijk. Het was wel even een pittig gesprek. Ik denk dat ze het wel de boodschap wel begrepen.
Snap als jij verbazing?
Door had dat hoe de boodschap die zij verzonden hebben, hoe die zou kunnen worden gebruikt, zeg maar. Dat is mijn inschatting.
Dus de truc is, je gaat bij de DDMA, de Data Driven Marketing Association. En heb je nog allemaal van die de DDA, de Dutch Digital Association.
Heel veel afkortingen.
De Data Centers Association Netherlands. Daar zitten ze in, dat stimuleren. Ze zijn kennispartner van de DDMA.
Ja.
En zo beïnvloeden ze ons.
En hoe vaak gebeurt dat? Dat ze zeggen, het wordt toch weer eens tijd voor koffie, want iets?
Ik drink niet zo heel veel koffie. Dus, ik heb wel eens met Apple afgesproken, wel eens met Facebook afgesproken, maar gewoon om te horen.
Ja, dat is wel gaaf. Dat je gewoon met al die slimme gasten kan praten.
Maar dat is voor de rest, ik weet haast al wat ze gaan zeggen. Ja, natuurlijk. Toch leuk om even dat gesprek aan te gaan.
Soms verras je misschien.
Ja, daarom. Welke argumenten gebruiken ze? Want de argumenten die zij tegenover mij gebruiken, gaan ze ook tegenover mijn collega's gebruiken. Dus ik wil wel weten wat ze te
vertellen. Ja, dat is nog iets. In het Europese parlement, waar liggen daar de discussies, als je tijdens het opstellen van dit soort teksten, waar gaat nou de discussie in de grote vergaderzaal over of in die zaaltjes daarachter?
Nou, het gebeurt meer in de zaaltjes daarachter, helaas. Dat is niet allemaal, dat is ook wel logisch. Het zijn onderhandelingen, dus dat gebeurt toch vaak achter de gesloten deuren. Was het Europees parlement. Interoperabiliteit was tot mijn verrassing was eigenlijk geen probleem om daar een vrij ruime meerderheid voor te vinden. En dat is misschien ook wel logisch, want ook het rechte deel van het Europees parlement denkt, concurrentie, dat is goed.
Vrije markt, altijd. Mooi.
Vrije markt, mooi. De echte moeilijkheden ontstonden bij het gebruik van persoonlijke data. En dan is het verhaal over dit ook goed is voor het midden- en kleinbedrijf, gaat dan wel een rol spelen. Het midden- en kleinbedrijf is toch wel het stokpaardje van heel veel politici. Je wilt toch niet die hardwerkende mama's en papa's voor het hoofd stoten. Dus, en daar zie je de aarzeling. Dus dat was eigenlijk de moeizaam. En dat is ook waar Facebook enorm op heeft ingespeeld.
En nu hebben ze een hele campagne.
Ze hebben hele campagnes. Dus op het moment dat wij bezig zijn met onderhandelingen, dan zien wij die campagne voorbij komen. Dat gaat niet alleen op Facebook. Het gaat ook op Twitter. Het gaat in de kranten.
Ja, in de kranten. Grote advertenties
in de kranten.
Ze helpen echt.
Maar ook alle blaadjes, nieuwsbrieven, websites die veel gelezen worden in de Brusselse bubbels, komt het steeds voorbij. Steeds voorbij. Wij zijn goed voor het midden- en kleinbedrijf.
Ja.
Hart voor wijn. Ik had er echt nooit van gehoord. Ik heb deze afgelopen week gekeken. Dat was de favoriete Nederlandse voorbeeld. Ze heeft nog steeds maar niet heel veel likes op Instagram. Iets meer dan 1200.
Zou dus dat moeten?
Hart voor wijn?
Hart voor wijn. Ja, dat is waar Facebook mee adverteerde.
Ja, ik probeer zoveel mogelijk te skippen.
Ik heb deze juist een keer bekeken.
Ja.
En in Italië had men een opticien uitgekozen die in het zonnetje werd gezet. En als onderdeel van deze campagne. Dus daar zie je dat. Maar dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Hè. Dus veel maak je mee, koffie
maak
drinken.
Maak je zorgen. Dat lees je daar terug. Ja,
ja, maar dat heb je ook gezien bij het conflict tussen Apple en Facebook. Mm-hmm. En op het moment dat Apple de optie introduceert dat gebruikers nee kunnen zeggen tegen tracking, schiet Facebook echt uit de slof. Mm-hmm. En komt weer dan weer met hetzelfde verhaal. Ja, maar wij zijn goed voor het midden- en kleinbedrijf. Het is echt letterlijk wat Mark Zuckerberg dan schrijft in een blog.
Ja.
En dus Apple die gaat tegen al die hardwerkende mama's en papa's in. Dat is het verhaal van Facebook.
Nou,
en daar zie je, maar daar zie je dus wel.
Sociaal bedrijf.
En daar zie je dus wel dat in het Europees Parlement, zeker aan de rechterkant van het parlement, echt twijfel gaan staan. Ja, maar we willen niet het midden- en kleinbedrijf schaden. Dus daar. Dus dat was echt een moeilijke discussie.
Ja. Maar wel gewonnen.
Ja, maar op een manier. Hè, dus de weg die voorwaarts is om handhaving van de GDPR.
Ja.
Dat was niet mijn eerste voorkeur, om eerlijk te zijn. Ik denk dat we verder hadden kunnen gaan. Maar goed, dit is een goed compromis.
Hey, want we zijn bijna aan het einde. Waar staan we nu?
We zijn nu. Het is nu 4 januari. We hebben afgelopen december heeft het Europees Parlement gespend over de DEMA.
Ja.
De positie van het parlement is aangenomen. Dat gaan we in de derde week van januari doen bij de DSA. Dat wordt nog een interessant gevecht, want dan komen die gepersonaliseerde advertenties weer terug, bijvoorbeeld.
Maar ga ervan uit dat ook.
Oké, dan hebben we de positie. En dan de landen hebben positie betrokken. Dat heet de Raad. En dan komen de landen en de parlementariërs komen bij elkaar om te onderhandelen over de finale tekst. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van het jaar klaar moeten zijn. Frankrijk is de voorzitter van de Europese Unie.
Mm-hmm.
Is er zeer op gebrand om deze twee teksten ook echt in het komende half jaar af te ronden. Het Europees Parlement ook, want daarna komt Tsjechië. We weten niet zo heel goed, dus we hebben liever Frankrijk.
Nee, Tsjechië, die moet je niet meer.
Sorry, gaat er helemaal bij luisteren.
Ja, nee, maar dat mag ik. Sorry, Tsjechische diplomaat.
Het was weer kerst.
Sorry, Tsjechische diplomaat. Dus ik heb al goede hoop dat we de tekst afronden voor de zomer.
En tekst afronden. En wat ik zo fijn vond bij de GDPR, 18 mei, ik weet het uit mijn hoofd, 2018, dan gaat die komen.
Ja.
En met hele campagnes om mensen voor te bereiden, gaat allemaal van, dit zal het iets minder zijn, want het is voornamelijk voor big tech, is het van belang. Ja. Maar misschien wel voor die MKB'ers, als ze Google op een andere manier, als ze Facebook op een andere manier gaan gebruiken.
Ja.
Dus wanneer wordt die dan geïmplementeerd? Dus wanneer wordt die van kracht? Wordt dat geruisloos? Of wel dat iedereen het moet weten van, hey, dat die MKB'ers iets mee moeten.
Nou, dat is op dit moment nog niet helemaal te zeggen. Want op zich, de datum van intreding kan ook nog deel zijn van de onderhandelingen. Dus houden we het goed. Ik ga er vanuit op het moment dat we hem nu aanvaarden, dat hij ook per 1 januari 2023 in werking kan treden. Maar het betekent niet alle effecten te zien krijgen. Dus een deel van de bepalingen vragen nadere uitwerking door de Europese Commissie voordat ze pas in werking treden. Dat is niet ongebruikelijk bij Europese wetgeving. Vaak is die wetgeving toch wat globaal en moet nog verder worden uitgewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de eis voor interoperabiliteit. Dan moeten technische vereisten moeten worden opgesteld, zodat die interoperabiliteit ook daadwerkelijk kan worden doorgevoerd. En dat kost dus even tijd.
Ja, want interoperabiliteit kan natuurlijk betekenen dat je rechtstreeks van WhatsApp naar Signal kan sturen. Maar het kan ook zijn dat je al je gegevens van Facebook mee kan nemen en je bij Twitter aanmelden en dan zeggen, ik ben overgestapt. En dat je dan niet die rechtstreeks link hebt, maar dat je wel de overstap mogelijk maakt. Dat kan alles betekenen.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Bij interoperabiliteit dicht het idee dat je ook je berichten zou moeten kunnen sturen op het Facebook.
Ik heb dat ook wel, maar
het zijn verschillende
verleden dat best wel eens wat langer zou kunnen duren. Nee,
maar om dus om daar duidelijkheid over te schaffen. Dus er staat er in de primaire wetgeving staat de bedoeling. Maar het vraagt wel eens nadere uitwerking in secundaire wetgeving.
Zo voor je het weet zit je toch in 2000.
Ja, dat kost
tijd. En dan krijg je natuurlijk weer
overgangsperiodes.
En dan krijg je een partij die alle messaging service gaat bundelen. Zodat ik vanuit mijn messaging service, service X, kan.
Die zijn er al, maar die zijn hartstikke duur op het ogenblik.
Zijn die er al?
Ja, ik ben even vergeten hoe je heet, maar er is één dienst die werkelijk alles wat je kan verzinnen aan elkaar knipt en plakt. Nee, dat is hartstikke duur. Het zegt
€40
per maand of zo. Dat is zo graag wilde ik het niet.
Ja, dat is.
We zijn er doorheen, maar ik heb nog even één bonusvraag.
Ja.
Mark, heb jij nog een vraag?
Nee, ik ben heel nieuwsgierig naar je bonusvraag, als je dit zo zegt.
Het is helemaal off topic, dus we kunnen nu stoppen. Maar ik wil toch even weten, dat Gaia X, hè? Daar word ik dus ook helemaal gek van wat voor zootje dat is. En ik spreek jou erop aan, omdat jij Europarlementariër bent. Maar...
Kan je daar niet wat aan doen?
Dat is de vraag. Nee. Ja, oké, okay, nee. Nou, dat was dus de bodem.
Ja, nee, ik zou graag willen dat het wel van grond zou komen. Ik denk dat het goed is dat er een Europees alternatief is. Dus het is alleen maar vervelend dat het zo moeilijk is en zo moeizaam gaat.
Maar je hebt niet een actie. Nee, daar kan je ook niks Chinees over zeggen. Nee, dat dacht ik wel.
Nee, sorry.
Ja. Oké, okay, nou, we hebben met Bart Groothuis over Gaia-X. Ja. Was het op Bart Groothuis? Ja, Gaia-X gesproken.
Oké.
Okay. Interessant. Oké. Okay. Paul Tang, dank je wel dat je er was.
Ja, dank jullie wel.
Heel goed. Mark Beekhuis, bedankt.
Ja, absoluut.
Ja, fijn.
Altijd bellen als het even nuttig is.
Oké, dit was de Technoloog 266. Tot de volgende Technoloog. En dan is Herbert er ook weer. Dank je wel. Hoi.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.